PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net, Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar, luistert.
Papa Echo 1, Nova Marine de Lima 1 en 0.
Hoi Bertus en Cor, goedenavond, wie naar mee?
Ben
hoi Rob. Benny. Nog meer? En blijkbaar even niet goed, even kijken. Goedenavond Bertus, dus KNH DLO. Nou ja, als je maar niet hoeft te verwijlen, dan gaat het om uiteindelijk. Goed. Even kijken of ik Cor nog iets beter eruit kan halen door de antenne te draaien. En die LPNL DLO.
Ja, prima PNL DLO. Die hoop in je NL. Ja, wat zit er niet gewerkt van de week? Oscar 10 straks nog even. Of Oscar 7 nog even, sorry. Er ging ook redelijk, hè. Wordt er veel gebruik van gemaakt van Oscar 7. Als je de rest dan, wordt er toch regelmatig overgewerkt. Ja, verder is wat tekening geweest voor de schuifmaster. Ik kom al wel kleine probleempjes tegen, maar die lossen we ook al erop. Dat is geen punt. PNL DLO, stuur op 1 en jou.
Oké, ook van PNL DLO. Ja, als je dat zelf moet gaan bedenken. Ik heb er gelukkig eentje die al zo gemaakt is. Met een lier en zo, dat is wel zo handig. Maar ja, je kunt het ook zelf maken natuurlijk. Oké, ja, Oscar 7, ja, die wisselt dus keurig tussen mode A en B, maar ik zie, ik heb nog even niet de tijd gehad om verder te zoeken naar het 70 centimeter baken. Ik had het nog niet gehoord tot nu toe, maar misschien doet hij het wel af en toe. Wie weet. Goed, even naar Rob dan, ITR-DLO.
Ja,
goedenavond
Nico, PNL-DLO, een groep PNITR. Veel te melden. In het begin van de week met andere speelt, maar dat gaat niet meer. Maar wel spectaculair. PNL DLO, goed tegenkeer.
Ja, zeg dat wel hè. Het was mooi gedoe allemaal. Ik heb het ook ijverig zitten volgen tot op het laatst. Maar het is nog niet helemaal officieel bekend hè, hoe het allemaal zit. Maar oké, komen we straks nog op. Benny dan, JMB DLO. Kidoki, zijn er nog andere stations die zich willen melden vanavond? PA0 Delta Lima Oscar.
PA2 HRM.
HRM, wie nog meer? Nee, oké, HRM vertel, HRM DLO.
PNL DLO van P2HRM. Ja, niet veel te melden. Ik heb deze week allerlei andere dingen gedaan. Ja, ik heb nog wel even geprobeerd om een weersatelliet op te pikken, maar toen bleek dat mijn 2 meter Jagi-beam, dat daar wat kabeling was doorgebroken. Dus dat is niet erg succesvol geweest en nog geen tijd gehad om dat te repareren. Dus, nou heb ik begrepen dat Benny wel iets gedaan heeft. Ik hoorde trouwens net Benny helemaal niet. En ik zit hier met te weinig vermogen, dus er is met zijn pen aan de hand. Dus ja, dat was het voor mij. PNL DLO van P2HRM.
Oh, oké. Okay. Nou, die is hier natuurlijk keihard, maar dat is niet eerlijk. Zit hier tegenbij. Oké, dus ook al met weersatellieten bezig. Ja, dat moet lukken, hè. Die zijn over het algemeen keihard. Die NOAA's en een paar meteors en zo. Ja, en dan wat slimme software erbij die ook overal te ritselen is. En je kunt ze zo meeschrijven. Maar ja, goed. Plaatjes kun je ook overal op internet vinden, dus voor de plaatjes zelf hoef je het niet te doen, maar wel voor de grap om het dus zelf te proberen, dat natuurlijk wel. Hè. Altijd wel een aardige truc. Goed, nog even kijken voordat we met wat nieuws beginnen, PA0 DLO. Nee, verder even niks. Goed, PA0 Delta Lima Oscar dus. Eerst eens even kijken wat we zo voor nieuws hebben deze week. Om te beginnen, nog even ter herinnering, overmorgen 1 januari, de grote Straight Key Night, oftewel de hele dag door eigenlijk, 24 uur lang, CW-verbindingen via alle amateursatellieten. Iedereen welkom om daar met CW-verbindingen mee te doen, maar dan wel met de handsleutel, geen kieren. Goed, dan is in Amstadkringen het plan opgevat om wat meer aan educatieve dingen te gaan doen. Ze hebben bedacht een orbital classroom op te zetten, oftewel een amateurradio space communications training voor iedereen die dat maar wil. Dat weten ze niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ze vragen mensen om daar wat ideeën over aan te reiken. Wat betreft de inhoud van de cursussen. Of mensen daarvoor zouden willen betalen als dat dan geld kost. En of mensen ook willen helpen om het op te zetten en te organiseren. En zelf ook cursus geven en zo. En nou ja, er worden wat ideeën opgestart om daar eens iets aan te gaan doen. En dan kan daar over de volle breedte het een en ander gedaan worden aan het leren van mensen, wie dan ook, hoe dat allemaal zit met ruimtevaartzaken, satellieten en dus onder andere ook amateursatellieten natuurlijk. Dus wie weet gaat het ook wat leuke effecten opleveren. Goed, in Nieuw-Zeeland wordt intussen hard gewerkt aan, nou al heel lang eigenlijk, gewerkt aan de KiwiSat, hè? Heel toepasselijke naam natuurlijk. KiwiSat, de eerste echte amateursatelliet uit Nieuw-Zeeland. Het wordt een microsat waar ze al een tijdje aan zitten te sleutelen. Er moet zowel een FM-relaissysteem als ook een lineaire relaisstation inkomen. Met inputs uplinks dus op 70 centimeter en 23 centimeter. Downlink 2 meter. En daar komen ook wat wetenschappelijke zaken in, zoals een heel klein standregelsysteemtje. Wat ook in kleine satellieten goed functioneert. En op de actualiteit inhakend ook een global warming wetenschappelijk experiment. Wat het ook mogen worden, maar goed. Die satellieten wilden ze zoveel mogelijk echt puur amateurwerk maken. Zo min mogelijk professionele hulp en materialen gebruiken. Ze gaan dus echt met hobbyisten aan de slag om dat ding helemaal zelf te bedenken en te bouwen. En daarmee echt te proberen ook de kosten zo laag mogelijk te krijgen. Natuurlijk kun je allerlei professioneel spul kopen en dan samenbouwen. Dan gaat het wat sneller, maar ze bedenken echt alles zelf. Ze ontwerpen, ontwikkelen alles helemaal zelf. Tot en met de testapparatuur, inclusief zelfs de thermische vacuümkamer waarin die dan getest moet worden. En zo proberen ze het zaakje echt een puur hobbyistisch ding te maken. Maar goed, sommige zaken kunnen natuurlijk niet. Zonnepanelen zullen ze echt moeten kopen. En dat kost dan nogal wat natuurlijk. Zo'n 30.000 euro, dollar. $30.000. En uiteindelijk netjes solderen van de flight hardware met SMD componenten. Ja, daar hebben ze de spullen gewoon even niet voor. Dus daar moeten ze ook wat professionele hulp in roepen. Maar verder proberen ze het zoveel mogelijk zelf te doen. Daar komen ze natuurlijk nog wat geld tekort. Ze hebben wel wat sponsoring, met name voor de lancering. Dat gaat nog wel. Maar het bouwen van de satelliet zelf, dat kost toch nog net iets te veel. Dus ze zoeken nog wat mensen die even willen helpen. Ze hopen uiteindelijk met zo'n $10.000 al klaar te zijn. Dan zijn ze al uit de kosten, waarschijnlijk. Dus mocht iemand zich geroepen voelen daar even nog een bijdrage te leveren, dan is dat natuurlijk zeer welkom. En dan hopen ze over niet al te lange tijd de satelliet klaar te hebben voor een lancering. Dus klinkt heel enthousiast en heel vrolijk hoe ze dat aan het doen zijn. En we zullen zien hoe het gaat uitdraaien. ARIS-zaken. Vorige week, de 27e, vorige week donderdag, was er een ARIS-verbinding gepland met een school in Koraljov, dus zeg maar het sterrenstadje bij Moskou. Maar dat is jammerlijk mislukt deze keer. En die moet dus opnieuw opgenomen worden in het planningsschema. Het is nog niet duidelijk wanneer het nou opnieuw gaat gebeuren, maar het was even om een of andere onduidelijke reden nu misgegaan. Verder hebben ze op 18 december de maandelijkse ARIS teleconference gehad met alle ARIS groepen over de wereld om even de zaken op een rij te krijgen. Ook wat betreft bijvoorbeeld de echte ARIS meeting die wordt gehouden in Moskou volgend jaar. De voortgang op het ontwikkelen en bouwen van Sutsa 2. Het is dat tweede ruimtepak wat buiten gezet gaat worden vanuit het Space Station. En deze keer heel professioneel en echte satelliet van gemaakt is. Met een heleboel apparatuur en zonnepanelen en noem maar op. Dus dat wordt allemaal behoorlijk ontwikkeld op dit moment. En verder die nieuwe software die naar het Space Station wordt gebracht om de Kenwood transceiver te herladen. Nieuwe software erin, zodat die weer goed gaat functioneren. En dat die alle modus weer goed aan kan en makkelijk opschakelbaar wordt. Dus dat zit eraan te komen. Hebben ze ook in Brazilië, Rio de Janeiro, een grote conferentie gehad. Grote Aerospace Research Conference, AMRAZE. En daarbij heeft ook de Braziliaanse astronaut Marcus Pontes, die in het Space Station is geweest, een lezing gehouden. Onder andere over zijn hele training voor die vlucht en hoe dat allemaal verlopen is, die Centenario-missie in het Space Station. En ook over het belang van het ARIS-programma daarbij voor de educatieve zaken. Dus, dat is ook een groot succes geworden. Ja, dan hebben we natuurlijk afgelopen week ANBI, oftewel NAV Oscar 61, aan zijn eind zien komen. Vorige week was het al erg spannend hoe lang die het nog zou houden. De meeste voorspellingen zaten ergens in de avond van de 24e december. Uiteindelijk is het de ochtend van de 25e geworden. Dat hij toch verbrand is in de atmosfeer. Tientallen stations hebben hem in de laatste dagen en uren nog gevolgd en nog geprobeerd verbindingen te maken of telemetrie op te pikken. Dat is erg spannend geweest natuurlijk. Het ging er natuurlijk een beetje om wie dat dan zou gaan winnen. En het lijkt er nu op dat een Japans station hem het laatst gehoord heeft. Juliet Alpha 0, Charlie Alpha Whiskey. Op 24 december om 22:27 UTC. Maar een paar uur daarvoor werden ook de laatste packets nog uitgewisseld door enkele stations. Dus ja, het was heel spannend. Er is nog wat verwarring, ook bij de officiële instanties kennelijk, over wanneer die nou echt en waar die echt verbrand is. Spacetrack voorspellingen zijn tot halverwege de 25e december nog uitgestuurd. En de laatste voorspelling eigenlijk, die waarschijnlijk ook dicht bij de waarheid zal zitten, die zegt dat die rond 7:24 UTC verbrand moet zijn, maar dan wel plus of min 2 uur, dus nou ja, het kan nog alle kanten op. Maar als het rond 7:24 is geweest, dan zou het geweest zijn bij 44,5 graden noord en 74,6 graden oost. Tijdens omloop 58-78. En dat zou dan moeten zijn boven het noordoosten van de Verenigde Staten. Maar het kan best dus ook meer naar het westen en meer naar het zuiden of zo geweest zijn. Eerder hadden ze alle voorspellingen boven de Stille Zuidzee, zeg maar. Dus of iemand hem ook heeft gezien, is twijfelachtig. Maar het is in ieder geval wel ergens in de ochtend van de 25e december gebeurd. Dat kan haast niet anders. Het mooie was, aan de telemetrie kon je nauwelijks nog iets merken. Er zaten wel wat temperatuurveranderingen in de laatste dagen, maar die hadden meer te maken met andere aspecten. Dus de perioden dat hij in de schaduw en in de zon zat, dat had meer invloed op de temperatuur dan het warm worden door de wrijving tijdens de afdaling. Je ziet wel een beetje in de avond van de 24e dat hij een beetje aan het opwarmen was, maar er was nog zo weinig dat je daar niet echt iets van kon zeggen. Signalen bleven ook erg goed. Je zag alleen aan de hoogte natuurlijk bij de berekeningen dat hij wel heel hard aan het zakken was in de avond van de 24e. Kwam hij al onder de 160 kilometer gemiddelde hoogte. Nou ja, dan weet je dat het hoogstens een paar uur nog kan zijn. Hè. Dan moet het toch wel afgelopen zijn. En inderdaad, hij is dus inmiddels verdwenen. Officiële meldingen over waar en wanneer, ik weet niet of die nog komen, ik denk het niet, maar we kunnen het ermee doen wat we nu hebben. Intussen is dan natuurlijk nog de wedstrijd aan gekoppeld, waar onder andere Henk PR3GU ook bij betrokken is, om de mensen die telemetrie opgepikt hebben of verbindingen hebben gemaakt, zeg maar via de satelliet, om die de gelegenheid te geven dat aan te melden. En dan kun je daar een award mee winnen. Dus dat gaat dan in de komende weken duidelijk worden wie dat dan moet gaan krijgen. Daar horen we dus nog wel wat van Henk, mogen we aannemen. Goed, RS-22 trekt braaf zijn baantjes en zendt telemetrie. Alleen dan komt er een Engelsman die meldt dat hij aan de telemetrie wat gekke dingen heeft gezien. Waaruit het lijkt dat er wat problemen lijken te zijn met zonnepanelen of batterijen. Dus misschien is er toch iets met het voedingssysteem langzaam fout aan het gaan. Nog niet zeker, dus misschien moeten we die satelliet in de komende tijd eens een beetje in de smiezen gaan houden, zeg maar. Want het kan zijn dat hij kuren gaat vertonen binnenkort. Dat moeten we even afwachten. De meeste verhalen allemaal over Andy natuurlijk. Iemand denkt nog een vuurbal gezien te hebben bij Oregon. Misschien wel dat het daarmee te maken had, dacht hij, maar dat was in de avond van de 24e. Lokale tijd, ja, wie weet. Het zou hem geweest kunnen zijn, hè? Je weet nooit. Oscar 51, daar zijn ze de afgelopen dagen even iets mee aan het rommelen geweest vanwege een ander project, waardoor die even tijdelijk de L-band uitgeschakeld moest hebben, de L-band uplink. Als het goed is dat vandaag weer ingeschakeld. Nog geen berichten van gezien, maar als het goed is doet hij het verder wel goed. Vanaf 4 januari komt hij weer vol in de zon terecht. En ja, dat betekent vooral dat hij behoorlijk warm gaat lopen. Als hij continu in de zon zit, dan wordt hij te heet. Maar goed, dat betekent wel dat ook door die permanente zon er voortdurend voldoende vermogen aanwezig is in de satelliet, zodat ze ook makkelijk de downlink goed aan kunnen zetten op verschillende banden tegelijk en met flink vermogen. Dus je kunt wat meer dikke signalen verwachten van Oscar 51 in de komende weken. En dan kun je hem zeker ook goed gebruiken, dat gaat prima. Het is wel interessant om ook in deze periode dan de telemetrie wat in de gaten te houden. Ja, heel ander verhaal. Er wordt natuurlijk al jaren gezocht naar interessante voortstuwingsmogelijkheden voor satellieten. Zeker ook voor kleine satellieten. Amateursatellieten hebben daar ook behoefte aan af en toe. Hè. En ja, wat moet je gebruiken? Vroeger was natuurlijk de bekende raketmotor, hè, met chemische spulletjes, hè, brandstoffen. Met alle risico's die daarbij horen. Problemen die erbij kunnen optreden. Kijk maar naar onze fase 3 satellieten die we gehad hebben. Daar hebben de meeste motoren ook wat gedonder gegeven. Allemaal weliswaar door specifieke omstandigheden, maar toch. Je wordt er niet vrolijk van. Nou, dan zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden om in de ruimte voortstuwing te krijgen. En het bekende systeem is natuurlijk een zonnezeil. Wat ook alles voorzichtig uitgetest is en ook wel meer gebruikt zal gaan worden in de toekomst. Dus dat is een heel groot, dun zeil. Wat gewoon onder invloed van de zonnewind en de zonnestraling, zonlicht ook zelfs. Ja, toch een kleine kracht ondervindt en daardoor, dus net als een zeilschip, zeg maar, wel degelijk voldoende energie kan opleveren, zeg maar, voor de daaraan geknoopte satelliet om een beetje snelheid te maken. Dat kan gaan helpen. Nou kwam er, nou is het natuurlijk ook nog een ander idee, de lange draad, hè, een draad van enkele tientallen kilometers, ook die dan door het aardmagnetisch veld heen beweegt. Daarmee kun je stroom opwekken, maar je kunt er ook krachten mee opwekken natuurlijk. Dus je kunt ook daarmee iets gaan doen misschien. Nou, dan heeft er iemand weer een ander alternatief bedacht. Dat is ook al een tijdje bekend. Er is ook op Wikipedia iets over te vinden. Dat is een soort, wat ze dan noemen, een magnetic zeil, een magnetisch zeilsysteem. Maar ja, wat heet zeil? Dat is dan gewoon eigenlijk een grote spoel. En als je dan met behulp van de elektriciteit die in de satelliet meestal wel beschikbaar is van de zonnepanelen, dan kun je natuurlijk stroom opwekken in die spoel en dan krijg je magnetisch veld. En dat magnetisch veld kun je laten werken tegen het aardmagnetisch veld of een ander magnetisch veld verderop in de ruimte als je buiten de aardse magnetosfeer bent. Maar bijvoorbeeld voor onze satellieten kan dat leuk zijn als ze in een baan om de aarde zitten. Dus dan kun je krachten opwekken op die manier door die twee magnetische velden op elkaar in te laten werken als het ware. Dus dan kun je een satelliet daarmee ook een kracht laten ondervinden en dus bijvoorbeeld van een lagere naar een hogere baan manoeuvreren. Gewoon zelf met je elektriciteit, dan heb je verder geen moeilijke brandstoffen en ingewikkelde raketmotoren en zo nodig. Dan kan dat op een veel simpeler manier. Nou, dat is een voorstel van iemand, kan dat niet dus in Amsat-kringen uitgezocht worden en anders toch op zijn minst in NASA-hoek, hè, want die kunnen er ook van profiteren, om daar toch eens een onderzoek aan te doen, hè, om te kijken of daar iets praktisch uit te halen is. Nou, weer een idee erbij. Hè. Goed, verder in het ruimtestation gaat het zo'n beetje zijn gangetje. Ze hebben daar kerstmis gehad. Er is een Progress aangekomen. Die was vorige week zondag gelanceerd. En tweede kerstdagsmorgen aangekomen met Space Station. Met kerstcadeautjes. Dus nou ja, ze hebben toch nog een beetje kerstmis kunnen vieren daar. Maar verder vooral bezig met experimenten. Medische experimenten en zo. Ja, dan gaat alles zo verder zijn gangetje. En ze wachten natuurlijk op de Space Shuttle. STS-122 Atlantis. Nou, daar is een probleempjes zoals bekend met een paar brandstofsensoren in de grote externe brandstoftank. En ja, daar hebben ze weer testen mee gedaan en ze weten nu zeker waar het hem in zit. Het is heel eenvoudig. Die sensoren zitten met bedrading naar buiten toe natuurlijk. Die moeten gekoppeld worden aan de shuttle met bekabeling. En daar zitten wat connectors tussen die aangesloten worden op die externe tank. Nou, die connectors en die bedrading, daar zit niet helemaal lekker. Dat maakt niet helemaal goed contact. Gewoon slechte connectors of slechte soldeerverbindingen, iets dergelijks. Nou, dat hebben ze al eens eerder gehad. Nu alweer opnieuw. Nou, daar hebben ze er genoeg van. Dan gaan ze het echt helemaal goed uitzoeken. Echte betrouwbare connector aansluitingen maken. Dus ze gaan dat helemaal openhalen, losmaken, al die aansluitingen aan die externe tank. En die connectoren op een andere manier heel degelijk aansolderen. Nou, dat gaat allemaal wat langer duren. Om dat weer helemaal te certificeren, want dat moet bij de NASA natuurlijk allemaal heel officieel en heel uitgebreid met een hele hoop onderzoek en testen en een hoop rapporten en noem maar op. Dus dat halen ze niet voor de geplande lanceerdatum van 10 januari. Dus die lanceerdatum komt sowieso te vervallen. Het gaat naar achteren schuiven, maar ze weten nog niet hoeveel. Dus dat is nog afwachten. Maar ze zijn dus volop aan het sleutelen aan die paar connectoren. Nou, het is eigenlijk te gek voor woorden zou je zeggen, maar goed, daar wacht het toch allemaal op. Verder in de ruimte niet zo heel veel gekke dingen aan de hand. Andere lanceringen, nee. Het is eigenlijk allemaal wachten op onze amateursatelliet en studentensatelliet Delphi C3 samen met een aantal andere CubeSats. De Delphi-site laat officieel nog niet zien dat er een verandering in de lanceerdatum is, maar je ziet al wel aan de teller die bovenaan de pagina staat dat ze inderdaad ook rekenen op eind januari. En wel op dit moment zegt hij dus 25 dagen en ruim een half uur. Oftewel, de lancering staat gepland op 24 januari onze tijd, 's avonds om 11 uur. En eerder was al bekend dat het dus 25 januari zou worden, maar dat is dan lokale tijd in India, de oostkust van India, waar die gelanceerd wordt met een PSLV. Dus 24 januari onze tijd, 's avonds om 11 uur, zou het nu moeten gaan gebeuren. Officieel bericht staat er nog nergens, maar dat gaan we wel binnenkort zien, vermoedelijk. Oké, dan nog even de amateursatellieten verder checken. Oscar 7, zoals gebruikelijk, keurig aan het schakelen. Vandaag stond hij weer in mode B. Dus morgen waarschijnlijk weer in mode A. Dat kan haast niet missen. Oscar 19 doet het prima. 27 ook. 29, ja, alleen de bekende activiteiten. Heel vroeg, 's morgens. Oscar 32 met 9600 bout. Prima signaal. Oscar 44 niet of nauwelijks. Heel moeizaam. Oscar 50, 51 en 52 doen het allemaal uitstekend. En ja, Space Station trouwens ook. Packet, elke omloop, keihard. En ja, zo af en toe eens een keer dus een ARIS-verbinding als het een keertje lukt. Maar dat is ook maar heel sumier. Want ze hebben het daar kennelijk geen tijd voor in de huidige situatie boven. Nou, goed. Dat zijn zo even de ontwikkelingen van deze week. En dan gaan we kijken of het zo gelukt is. PE1KEH en de groep PA0 Delta Limonska. Ja, precies. Dat had ik gemeld. JR0CRW, die had hem gehoord. Oké, dan even naar Cor. NIL-DLO.
Ja, prima, ben ik ook. PNL-DLO, die groep 1 NIL. Als je het meekreeg, ja, die SO, ik wou zeggen, die SO50, dat is een heel lastig ding, hè. Die heb ik al verschillende keren met de uplink, toen die opkwam, een probleem mee gehad, hè. Ik vind het maar een raar ding, maar goed. Verder doet het inderdaad, doet het goed. PNL DLO, die groep 1 en Jan. Bedankt voor de ronde leider van dit jaar. En iedereen nog een goed uiteinde morgenavond. Van Pap Echo 1 of van Brinke Lima.
Ja, oké, okay. Van PNL Delta Lima, Oscar, prima. Oscar 5, ja, die moet ik ook nog eens wat meer in de gaten gaan houden. Nog niet zo'n ervaringen mee, maar... Ja, ik weet niet, misschien is het een kwestie van antenne, ook antennepolarisatie en zo, waar je dan tijdelijk misschien problemen mee hebt of zo in bepaalde richtingen. Dat kan, hè. Sommige satellieten zijn in het zuiden heel moeilijk en zwak en in het noorden juist beter. Of omgekeerd, hè. Dat soort gekke dingen maak je wel eens mee. Dus je moet dat even in de gaten houden. Ik ben intussen ook trouwens met Oscar 16 aan het spelen met die telemetrie. Ja, niet dat hij veel bijzonders uitzendt, maar hij zendt dus wel wat data. En met die warbler software van Wouter Jan P4BJ heb ik inderdaad nu succes, het werkt. Ik kan de telemetrie gewoon meeschrijven en het gaat, hij lokt heel snel, hij zinkt heel goed. En ja, alle paar passages echt zo tot, nou, tot een halve graad boven de horizon blijft hij keurig meeschrijven. En dan in één keer is het signaal voetie. dat werkt best wel aardig, moet ik zeggen. Maar dat moet, het is nog maar een voorlopige software, er komen nog dingen bij en zo. En straks wordt dat dan ook interessant natuurlijk voor Delphi C3, want dat gaat hetzelfde klinken, hè? Hetzelfde soort signaal. En daar is diezelfde software dus ook bij te gebruiken. Goed, dat even tussendoor. Dan naar Rob, ITR, hallo.
Oké, prima Nico, je goed overgekomen. Ik heb de datum van Delphi C3, maar ik heb het gegeven. Dus dan gaan we proberen te volgen. Wat betreft Oscar 50, ja, ik moet zeggen, ik vind hem altijd wel redelijk te doen. Het is er nooit druk, dat is in ieder geval zeker. Dus dat is fantastisch, hè, voor zo'n FM-ding. Maar je kunt ook gewoon de hele omroep secuur op de kopje en kip terug. Maar het is altijd wel, inderdaad, als je opkomt, dan moet je hem eerst activeren. Dan moet je hem eerst met zo'n subtoon. Die zit eerst op een andere frequentie. Dan moet je hem eerst activeren en dan moet je hem, ik moet hier altijd in de settings, moet ik hem dan weer op, master type 71 volgens mij hertz. En dan moet ik hem naar 61 of zoiets zetten. En dan doet hij het. Dus dat gaat altijd wel goed. Ja. Dat even de aanvulling. Dat was het. PNL-DLO, de groep PDT'er.
Ja, oké. Van PNL-DLO. Ja, misschien is dat dan, hè. Die CTCSS-toon die eventjes gebruikt moet worden. Ja, sommigen hebben dat wel, sommigen niet. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voor mij hoeft het niet, maar het schijnt dat toch heel veel onnodige storing dan niet laat horen. Die dat dan overigens wel is natuurlijk, maar die kan dan wel degelijk problemen geven in de uplink. Maar alleen ben je daar dan minder van bewust. Maar goed. Oké, Benny, JMB-DLO. Aha, heel goed. Kijk eens aan. Nou ja, in ieder geval eerst eens op zijn minst proberen te ontvangen. Hè. Als je maar goed kunt horen de hele passage, dan ben je al een heel eind. Zeker als hij nou wat sterker kan gaan worden met de downlink, dan moet het zeker interessant worden, ja. Goed, dan naar Hart, ARM DLO.
PNL DLO van P2ARM. Bedankt Nico voor het nieuws. Bedankt voor het leiden van de groep dit jaar weer. Ik heb verder geen vragen, alles is goed overgekomen. PNL DLO in de groep van P2ARM.
Okidok. Dan mag even kijken of er nog andere stations bij komen deze week. De laatste net van het jaar bij PNL DLO.
Goedenavond, Geen.
Ja, Geert-Jan, wie dan mee?
PNL Mike, jullie het up, PNL MJS. Luister, altijd wel mee, maar ik kom niet altijd uit, Nico.
Kijk, hebben we Mart ook weer eens. Goedenavond. Oké, wie nog meer? Nee, verder hoor ik even niks. Goed, Geert-Jan, vertel. HZG DLO.
Ja, oké. PNL DLO, de ronde PNL HZG. Ja, als je die FM-dingen wilt proberen, mijn ervaring is toch dat ik met die Arrow-antenne veel betere resultaten krijg dan wat ik met gewoon een vaste antenne krijg. Hè. Je kunt gewoon de gain van die antenne doet natuurlijk veel. Het feit dat je een ding nauwkeurig kunt richten, inclusief polarisatie, is belangrijk. Ik denk dat op een hand toch wel de ground grain meespeelt. Ja. Als je een keer dat ding wil lenen om er een keer mee te spelen, dan moet je het zeggen, Nico. Nee, ja, sorry, gedeeld gemist. Eventjes wat lokale QRM hier gehad, maar ik wil eventjes laten horen dat er meegeluisterd wordt. PNL DLO, de ronde PNH zetten.
Ja, kiddo, van PNL DLO. Ja, RO-antenne ook leuk, inderdaad, hè. Maak heel veel mensen enthousiast gebruik van. En daar zou dan misschien ook inderdaad wat zijn voor Benny om daar eens mee te spelen. Of desnoods ook zelf iets te construeren wat daarop lijkt, hè. Zo'n antenne is best handig ding inderdaad voor portable en mobiel gebruik en zo. Hè. Grappig. Goed, dan nog even naar Mart dan. Als laatste MJS DLO.
Ja, zeker, Nico. DLO de ronde van PNL MJS. Ja, net als dat zoveel luister ik dus zondagavond alles wel mee. Ik weet van een heleboel mensen dat ze dat doen. Ja, we zijn daar niet actief in deze business. In dat gebeuren, maar ja, goed, we luisteren dan toch wel mee. Maar als je niet actief bent, ja, dan heb je echt weinig aan toe te voegen natuurlijk, hè, aan informatie en dat soort dingen. Nico, maar het was toch leuk. Hartstikke bedankt voor jouw bijdrage dit jaar. En altijd keurig netjes op tijd. Nico. En ik zou zeggen, iedereen die aan de rompen zit, dat zijn er beslist meer dan wat je denkt. Een prettige jaarwisseling en wellicht een volgend jaar weer een heleboel nieuws, Nico. Bedankt. PLO, DLO, PNO, DLO, de hele ronde van PNL NDS.
Jo, prima. Mart, ook jij bedankt. En iedereen bedankt inderdaad voor de deelname dit jaar. Waren er weer veel, hè? Bijna elke zondag. En ja, zo gaat dat al bijna 30 jaar dus, hè. Begin volgend jaar een groot feest. 30 jaar bestaan van dit net. Niet te geloven, hoe hou je het vol? Maar ja, god, zolang er belangstelling voor is en men het leuk vindt, gaan we er gewoon mee door, hè. Denk ik zo. Hoewel natuurlijk de meeste informatie voor iedereen net zo goed toegankelijk is. Met al die moderne middelen van tegenwoordig, internet en noem maar op. Het is niet meer zoals vroeger, waar je echt heel erg geheimzinnige, moeilijke dingen moest uithalen om de informatie bij elkaar te krijgen. Tegenwoordig is het gewoon voor iedereen ook te doen. Alleen ja, als men daar geen tijd voor heeft of geen zin in heeft, dan is dit misschien wel zo makkelijk om dan toch die informatie zo te kunnen verzamelen. Oké, nou ja, dus dan was dit het laatste net van 2007. En volgend jaar, ja, dan is het weer gewoon de 6e januari van gewoon een nieuw jaar. En dan gaan we gewoon verder alsof er niks aan de hand is. Dus allemaal succes ermee met de satellieten. Voor zover daar tijd voor is. En vooral morgenavond veel plezier. Voorzichtig met vuurwerk. En dan horen we elkaar volgende week weer. PA0 DLO, Delta Limanska. Rob, had je het eigenlijk nog even?
Ja.
En nog even een vraagje. Ik zit... ik heb met de nieuwe computer die ik nu heb allemaal nieuwe software te installeren. Spectrum Lab heb ik allemaal geïnstalleerd, nieuwste versies. Dat werkt over het algemeen redelijk, alleen heb ik nou een gek probleempje. En Spectrum Lab, dat ken je wel waarschijnlijk wat beter. Ik help altijd de gewoonte om met Spectrum een opname te maken. Een WAV-file, zeg maar. Hè. En die dan weer te analyseren met Spectrum Lab. En dan kreeg ik altijd keurig bij het terugspelen de tijd te zien die bij de opname erbij was gezet door Spectrum. Alleen dat lukt nu niet meer. Spectrum Lab die laat of gewoon ongeveer de huidige tijd zien van de klok, zeg maar, op dat moment. Of eigenlijk een paar minuten eerder, vreemd genoeg. En dat doet hij trouwens ook als je zelf een opname maakt met Spectrum Lab en hem terugspeelt. Dan laat hij ook de foute tijd zien. Heel raar. En of als je nog niks gedaan had eerder met Spectrum Lab, dan laat hij gewoon de tijd vanaf 0 zien. 0 uur, 0 minuten, 0 seconden begint hij te tellen gewoon. Maar hij laat niet de tijd zien die in de file moet staan. Die door, tenminste, ik hoop dat die door Spectrum er nog bijgezet wordt zoals vroeger. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar ken je dat verschijnsel van Spectrum Lab en weet je of dat daar ergens te beïnvloeden is? Dat het in te stellen is dat hij op de juiste manier uitleest. Heb je dat zo ooit gezien?
Ja, dat begint wel iets te dagen hoor. Niet dat ik dat zo paraat heb. Kijk hoor. Ja, of het zit in het spectrum zelf. Dat je aangeeft met timestamp of zoiets. Maar het zou ook wel eens in spectrum lab kunnen zitten. Dat je timesettings. Ik zal even. Ik kan het gewoon niet uitleggen. Ik moet even zelf even het programma in fietsen. Dus net even fit en zo. Maar zoiets is het. Ik weet in ieder geval dat de Spectrum Lab heeft hele uitgebreide time settings. Ik wil hem even opstarten en dan zal ik even kijken. Kom maar.
Ja, want ik heb in Spectrum Lab natuurlijk alles afgezocht, maar op dit punt kan ik nou net niks vinden. Er staat van alles bij, alle mogelijke instellingen. Je wordt compleet niet goed van de mogelijkheden van het programma, want dat is wel zo complex, zo uitgebreid. Maar nee, op dit gebied kan ik daar niks in vinden. Dat is zo gek. Daarom dacht ik, misschien wees jij zo toevallig van, oh, moet je gewoon even dit of dat.
Nou, ik denk als het een echte WAV-file is, het formaat van een WAV-file, daar is geen ruimte voor timestamps, Nico, dus... Ik weet niet hoe dat andere dingen het deed, of dat je misschien gebruik maakte van een formaat waar wel, dat geen WAV-file was, maar iets wat erop leek. Maar een WAV-file zelf zijn gewoon, zitten geen timemarkers in.
Nou, om een of andere reden zat er dat dus wel in. En ik weet ook nooit hoe ze dat nou gedaan hebben eigenlijk. Spectrum die leverde gewoon dat af. Die leverde gewoon een file waar... Ik heb dat trouwens in de Spectrum Lab ook gezien als het hadden over een header die in die file meegegeven kan worden ofzo. En waarmee dus wat data opgeslagen kan worden in de WAF-file. Dat kan met Spectrum Lab ook. Alleen, en je kunt ook dat instellen met een vinkje, wel of niet, beperkt data opnemen in de WAF-file. Nou ja, zeg niet welke data en hoe en waar en waarom. Maar het kan dus kennelijk wel. Om een of andere reden. Maar goed, dat is een kwestie van, kijk, dat waveformat kan dat zelf misschien dan wel niet bevatten. Maar je kunt natuurlijk zelf wel iets erbij bouwen met je eigen programma. Misschien, weet ik veel. En dan moet ik eens gaan kijken of het nou inderdaad aan Spectrum ligt die het nou niet meer meelevert, wat hij vroeger wel deed. Of dat Spectrum Lab het nou niet meer uit kan lezen, om een of andere reden, terwijl hij dat eerst wel kan. Dus dan kan altijd nog terug naar de oude programma's, maar het is een beetje raar, want ik vond het juist wel handig werk.
Ja, zit er geen... Je hebt geen oude file die vroeger werkte, dat je die gewoon eens een keer op de nieuwe computer kunt proberen?
Ja, die heb ik. Ja, nee, precies. Dus zoiets ga ik dan nog eens proberen. En omgekeerd, zo'n nieuwe file op met het oude programma uitlezen en kijken of het dan wel werkt. Dat soort kruiselingse trucs, ja, die kan ik wel eens doen. Maar ik zat me zo even nog af te vragen, omdat ik het vandaag pas ontdekte, van weet iemand al toevallig hoe daar zit?
Ja, sorry. Nico, ja, dat zou ik eerst even proberen. Ik zou, want ik zit in het Spectrum heb je al doorzocht, maar daar zit helemaal niks in. Ik zal even Spectrum op starten. Maar dat die oude bestand wel gewoon duifstempels bijzet. Of juist niet doet, dat zijn beter, dan weet je wel of het in Spectrum Lab zit. En dat is ook gunstiger, want dan kan je zonder instellen.
Ja, dat klopt. Alleen moet de instelling er wel in zitten. Oké, okay, nee, maar dat ga ik zeker doen dan. Dus die verschillende kruiselingse trucs even uitproberen en kijken welk programma nou het probleem veroorzaakt. En dan weet ik dat in ieder geval. Dan zou ik nog een oudere versie kunnen gaan gebruiken. Hoewel dat natuurlijk link is, want ja, met Vista, je weet hoe het gaat. Hè? De meeste programma's die ik heb draaien goed onder Vista, maar niet allemaal. Er zijn er een paar bij die willen niet starten, er zijn er ook die niet goed willen stoppen. En Spectrum is er een van. Dat is heel leuk. Spectrum werkt helemaal prima, behalve als je hem afsluit. Dan gaat hij allemaal helemaal hangen. En dan houdt hij de processor voor 25 tot 30% van de tijd bezig. Terwijl hij niks meer doet. Hè? En dan moet ik hem echt met de taskmanager de nek omdraaien, anders krijg ik hem niet weg. Dat soort raar.